Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo, Giel hier. En leuk dat je hem checkt, deze nieuwe aflevering van Koekeroe. Het is, wanneer ik dit opneem, hier lekker op zolder, 2024. Het jaar is begonnen. Nou, al een tijdje eigenlijk. Er komen onwijs goede nieuwe afleveringen aan. Echte ontmoetingen. Er zijn een paar Koekeroe vrienden en vriendinnen die nieuwe boeken hebben geschreven. Er zijn ook een aantal echt nieuwe namen. En ik vind het ook wel leuk om van jou te weten wie jij nou graag dit jaar, of gewoon ooit in ieder geval, bij Koekeroe te gast zou willen zien. Voor het eerst of nog een keer, het kan allemaal. Laat het achter als je YouTube kijkt onderin de reacties. Als je Spotify luistert, dan zal ik zorgen dat je daar ook in kan vullen dat de vraag is. En als je denkt, ik stuur gewoon het liefst een mailtje, dan kan het ook. Giel@koekeroe.nl. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb in het verleden al echt wel vaak een gast hier gehad en ik dacht, daar was ik anders niet opgekomen. En nu heb ik een graag geziene gast. Misschien is het wel al met al de gast die ik het vaakst heb gehad eigenlijk. Ja, al vrij vroeg in het begin van Koekeroe, raakte ik verslaafd aan Jan Geurts. Dat zeg ik met een lach, omdat hij natuurlijk al die boeken heeft. Verslaafd aan liefde, verslaafd aan denken. Maar ook wel echt hele andere goede boeken over relaties. Over, dat is zijn eerste boek notabene. Over roken. Hij heeft een boek over opvoeding. Het zijn allemaal voor mij ontzettend persoonlijke zaken. Het is een beetje een persoonlijk consult van een uur. Nou, dat is niet helemaal waar. Want op het moment dat jij hebt besloten dat dit jaar wel eens het jaar van de liefde, in ieder geval het contact kon zijn, dan heeft Jan echt iets nieuws voor je wat hij gestart is. Echt super gaaf en dat zal ik nog niet spoilen. Ik moet erbij zeggen dat ik Jan van tevoren vertelde, dat wil ik jou ook opbiechten, heb ik wel eerder gedaan, maar toch. Dat ik hem altijd heb bij de webinars, hè, ontwerpje 2021, 22, 23, 24 nu ook. Maar dat ik echt ontwerpje 2023 begon, terwijl ik hier beneden, ik ben nu thuis, uit het raam stond. Even af en toe nog een sigaretje, het was crazy. Zo ben ik ook op reis gegaan met Floor samen. Uiteraard, dus dan geeft het wel weer aan als het gaat over voornemens, dat je niet zo bezig moet zijn met ik wil stoppen met roken of ik wil er gezond uitzien. Of wel er gezond uitzien, ik wil een sixpack, wat ik allemaal zelf heb gezegd. Het gaat erom wat de gedachte erachter is. En in dit geval was het voor mij echt niet moeilijk om te stoppen met roken. Want hallo, Floor zwanger, ik wil gewoon die vader zijn. Weet je wel, dan in dat kader past roken helemaal niet. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor als je graag de sixpack wil. Je wil dus eigenlijk gezond zijn. Anyway, ik begon wel met Jan dit te delen. En ik vroeg hem ook gelijk maar eventjes, want dat is iets waar veel mensen mee bezig zijn. Wat is nou eigenlijk een beetje de crux van het roken of van verslaving?
Verslavingen zijn een merkwaardig verschijnsel. Ze bestaan eigenlijk uit twee delen die elkaar telkens versterken. Mm-hmm. Het ene deel is je gedrag, bijvoorbeeld het roken of het drinken of andere middelen gebruiken. Het andere deel is je zelfafwijzing over dat gedrag. Alle rokers weten dat. Iedere keer als je sigaret verlangt, vind je jezelf eigenlijk een klein beetje stom. Want je weet hoe slecht het is en ongezond is. En je weet dat je al hoestend de trap oploopt en dat soort dingen. En hoe kun je dan toch nog verlangen naar een sigaret? Dus het verlangen naar een sigaret levert zelfafwijzing op.
Ja.
Dat is een naar gevoel, zelfafwijzing. En dus wat moet je doen om snel van die zelfafwijzing af te komen? Die sigaret opsteken. En dat geeft dus ook even dat gevoel van, even een momentje rust in mijn hoofd. Even een momentje voor mezelf, noem maar ook, is dat dan ook.
Ja.
En het punt is dus dat je een sigaret rookt om eventjes af te zijn van je zelfafwijzing over het feit dat je verslaafd bent aan roken.
Ja.
En die sigaret die creëert natuurlijk alweer meteen, zeg maar, de ontwenningsverschijnsel van de volgende. Dus na een half uur of zo zit je alweer te verlangen naar een volgende sigaret. Weer wijs je jezelf af. Weer heb je een sigaret nodig om even van je zelfafwijzing af te komen.
Ja.
De meeste mensen stoppen met een verslaving door het te verbieden aan de kant van het gedrag. Ik ben een rund dat ik hiermee doorga. Stommeling, je moet ermee ophouden. Ja, alcohol drinken, roken, wat dan ook. Dus je gaat het gedrag in jezelf verbieden. Vanuit die zelfafwijzing. Ja? Dus wat gebeurt er dan? Het is een beetje als een soort van de tuinslang dichtknijpen aan de andere kant en de kraan openlaten. Je bouwt er een enorme spanning op. En dat hou je soms een paar dagen of een paar weken vol. Soms wel een jaar. En ineens ben je weer aan het roken.
Ja, dat is,
of aan het drinken, of wat het dan ook is.
Omdat het dan een soort vage wilskracht is. Maar het is vooral dat stemmetje laat je nog steeds toe. Alleen je gaat er niet in mee. Alleen...
Ja, en je hebt steeds ook de overtuiging dat het wel iets heel lekkers was wat nu niet meer mag.
Ja.
En dus de methode die ik mensen aanleer is, je moet eerst ophouden met je zelfafwijzing over je verslaving. Een verslaving, ten eerste, je bent niet verslaafd, je hebt een verslaving.
Ja,
psychologische valkuil waar heel veel mensen in terechtkomen en waar je ook nog heel veel van kunt leren ook als je hem niet meer beschouwt als ik ben een slappeling, ik ben een stommeling, maar ik zit in een verslaving. En dan leer je de verslaving kennen zonder jezelf erover af te wijzen. En dan komt vrij snel het punt dichterbij dat je het als het ware doorziet. Dat je zegt van, ja, maar ik heb hier helemaal niks aan.
Nee.
Hou er mee op. Dit levert me alleen maar zelfafwijzing op. Waarom zou ik iets doen wat mijn zelfafwijzing oplevert?
Ja.
En dan bevrijd je jezelf dus van je verslaving. En dan is het ook best tamelijk gemakkelijk.
Ja, dat is een beetje de grap, hè? Dan in een plankje.
Want die knop hebt omgezet van binnen. Dan. Ja. Ja, is eigenlijk vanaf dag 1 ben je gewoon blij dat je ermee opgehouden bent.
Ja, want het is eigenlijk zo simpel. Je moet het gewoon namelijk niet meer doen. En dat is, bedoel, dat is een handeling die kunnen we allemaal. Het is namelijk, maar dat stemmen, ja, het is mooi hoe je het omschrijft. Ik realiseer me wel, want ik doe er net heel stoer over, alsof ik à la minuut stopte met roken op het moment dat wij op reis erachter kwamen dat Floor zwanger was. Dat heeft toch nog wel een paar dagen geduurd, maar ik had toen de gewoonte om wel eventjes op te schrijven hoe ik me voelde. En toen, dat vond ik wel mooi, want daarin zag ik de waanzin van het stemmetje.
Ja.
En dat staat het zo zwart op wit. En dan denk je op een gegeven moment echt, ja, waar slaat dit nog op? Hoe lang ga ik nu morgen weer schrijven dat het toch niet gelukt is? En
Ja, inderdaad. Ja.
Ja, tot zover een beetje de verslavingen. Tenminste, wat mij betreft. Ik denk
dus als mensen er echt in verstrikt zitten, dan kunnen ze gewoon of een van mijn boeken lezen erover. Of ik geef tegenwoordig ook een online cursus voor mensen met een verslaving.
Klopt, inderdaad, ja. Dus, maar ik zie nu hier iemand, en ik weet niet of dat vind ik wel wat ver gaan. Hypie die zegt, omarm die sigaret. Het is jouw beste vriend geweest al die tijd. Dat vind ik dan wel weer iets te ver gaan.
Omarm je sigaret, het is altijd je beste vriend geweest. Waar je wel aan dood ging.
Nou, ik wil net zeggen, want dan maak je het ineens, romantiseer je het.
Kijk, als iemand dan toch besloten heeft om niet meer te stoppen met roken, dan kan je net zo goed zeggen, dit is mijn vriend, ik ga gewoon dood aan het roken en dat mag.
Ja.
Tuurlijk, dat is beter dan ook nog eens jezelf de grond in boren over het feit dat je rookt. Blijf dan maar roken.
Nee,
als we blij je roken.
Ja, exact.
Maar
exact.
Niet op lange termijn blij blijven met roken. Je kan niet blij zijn met roken.
Nee, dat is gewoon nooit.
Je kan het ontkennen dat je er last van hebt.
Ja. Maar dat is het. Ik ben blij dat je weer eventjes heel duidelijk die mindfuck hebt uitgelegd. Ik heb dat echt nog het beste heel gek ervaren met blowen. Want dan was het alleen maar, oh, ik moet echt blowen, ik wil rust in mijn hoofd. Hè? En dan eigenlijk al na één haaltje, het was ook gewoon meer een soort handeling die ik dan moest doen. En dan had ik een haaltje genomen en dan wist ik weer in alle rust heel zeker, ja nee, ik ga er echt mee stoppen hoor. Ja, het is natuurlijk crazy.
Het is een mindfuck, ja. Ja.
Ik heb hier een vraag aan Loekie, die komt binnen. Beste Jan, hoe zit het met de onschuldige verslavingen, zoals elke dag een cacaotje?
Maar ja, elke dag wat?
Een cacaotje, dus dat is gewoon, ja, of het nou een chocomel is, of gewoon even een cacao.
Onschuldige verslavingen zijn onschuldig. Kijk, ik denk
maar dan is het ook geen verslaving, zou ik zeggen, ja.
Het kenmerk van een verslaving is wel dat er een reden moet zijn om jezelf erover af te wijzen. En dat is bijna altijd een element van ongezondheid,
ja.
Van schadelijkheid. Ja. Of kost je heel veel geld, zoals een gokverslaving.
Ja.
Of je relaties gaan eraan stuk, zoals bij liefdesverslaving.
Ja.
Of drugs en dat soort dingen gaan gewoon maken jouw lijf kapot.
Ja.
Er zijn bijvoorbeeld gevallen bekend van mensen die enorm graag hardlopen. En die 20 kilometer per dag hardlopen. Daar zit een schadelijke kant aan. Die mensen krijgen last van hun hart.
Ja.
Dat hart wordt te goed. Het hart gaat te goed functioneren. En ze hebben dan een soort verslaving aan dopamine, aan het effect van, zeg maar, dat harde lopen. En dan zie je dus dat wat eigenlijk gezond is, kan ook door het te overdrijven een schadelijk element krijgen. En dan kan je het een verslaving noemen. Maar als je elke dag 5 sinaasappels eet, dan kan je niet zeggen dat je verslaafd bent aan sinaasappels.
Nee, hele goeie. En het gaat met name inderdaad omdat het slecht voor je is. En het grotere ding daarachter, en ook misschien wel het moeilijkste op te lossen, want ergens zijn we er allemaal verslaafd aan, is het verslaafd zijn aan denken. He, namelijk het luisteren naar dat stemmetje, denkend dat je dat ook echt bent.
Tuurlijk, en dan afleiding zoeken van je eigen gedachten. Dat zie je natuurlijk als mensen verslaafd zijn aan een hele dag op hun telefoon filmpjes bekijken.
Ja.
Dan kan je, maar ook daar heb je dan een naar gevoel over. Als je dan ineens zeg maar beseft dat je al anderhalf uur zat te swipen op je telefoon, daar een negatief gevoel over.
Ja.
En al die tijd had je beter kunnen gebruiken dan zeg maar al die onzin tot je laten komen.
Ja. Nou ja.
Ook hier, dat het verslavende deel zit altijd in hetzelfde, de zelfafwijzing erover.
Ja. En dan gaat het maar door en door. Ja. Nou, oké, nu leg je een link naar iets. Ik vind het waanzinnig. Dat we dat tijdens dit weekend kunnen presenteren. Jij met name. Want je hebt het over swipen. En zit aan je telefoon. Nou ja, dat apparaatje is er natuurlijk voor gemaakt, voor die prikkels. Hè? Dus dat is, dat is vaker gezegd, dat is drugs. Maar ja, mensen hebben wel van nature een ontzettende behoefte aan liefde.
Ja.
Nou, ben ik, voordat we naar de ontknoping gaan van iets, vraag ik me wel even af, hoe zie jij dat? Want die snak naar liefde, daar zit al een soort, dan wordt het, is het bijna weer een soort verslaving.
Nee, dat is echt heel duidelijk. Je zou kunnen zeggen dat onze neiging om heel erg, zeg maar, te verlangen naar liefde van een ander mens, is een projectie naar buiten van het gemis naar binnen. Feite is liefde onze inherente, meest fundamentele staat van zijn. We zijn liefde.
Mm-hmm.
Die zich manifesteert in de vorm van een lichaam met een levensverhaal en hoop en vrees. En het ego, dat aangeleerde zelfbeeld, dat heeft geleerd om dat geluk van die liefde niet in zichzelf te vinden, maar buiten zichzelf. Bij die ene persoon of bij een groepje personen. Ja. Waar je dan bij hoort. En dat kan een hele tijd ook een heel prettig soort bevrediging geven van die behoefte aan liefde. Maar die is altijd tijdelijk. Relaties zijn altijd tijdelijk. Vriendschappen zijn altijd tijdelijk. Dus dat wat zeg maar een zekere mate van geluk oplevert, levert ook altijd het lijden op. Als dat geluk dan weer ophoudt.
Ja.
Dat is de tijdelijkheid van het zoeken buiten jou, wat eigenlijk binnen jou gevonden kan worden.
Ja. Tegelijkertijd kan het, dat is wel even, daarom is er wel degelijk een verschil, zou ik zeggen, in liefde en roken of welke verslaving dan ook. Kan het natuurlijk wel degelijk een opening zijn naar, laat ik het dan maar toch zelfliefde noemen. Omdat je door de spiegel van de relatie.
Ja, ja. Dus dat is het punt hier, maar daarvoor moet je wel een zekere mate van spiritueel inzicht hebben. Want het ego is gewoon geneigd om zich helemaal vast te klampen aan die geliefde die jou dat heerlijke gevoel geeft. En je moet dus een beetje snappen al dat de geliefde een soort van hulpmiddel is, een soort van trigger, die in jou een soort liefde opwekt, die eigenlijk van binnenuit naar buiten komt en niet van buitenaf naar binnen. Het lijkt alsof die ander jou die liefde geeft en jij die nodig hebt om je goed te voelen. Maar de ander triggert jouw inherente staat van liefde. Ja. En daar kan je dan elkaar weer bij helpen. Dus dat is wat ik een spirituele liefdesrelatie noem.
Precies.
Dan herken je dat het je ego is wat zich richt op die ander om zich goed te voelen. Maar tegelijkertijd dat herkent.
Ja.
En elkaar, partners zijn dan allebei zich bewust van dit mechanisme, van die neiging van het ego.
Ja, precies.
Om van zichzelf weg te lopen en zich te verliezen in de ander. En dan kun je elkaar daarbij helpen door elkaar zowel bij de liefdesgevoelens, maar ook bij de pijnlijke gevoelens die je in elkaar triggert. Kun je elkaar helpen om dat te herkennen als je, zeg maar, je eigen ego. En dan wordt een liefdesrelatie wordt een spirituele beoefening.
Ja. Maar ik vind het fijn dat jij het nu even zo schetst. Want ik ben wel vaak, is bijna weer het ego wat ermee naar haal gaat. Ik denk, ik zit nu toch weer in de ik kan niet zonder jou fase. En jij bent, jij hebt altijd zo'n mooi voorbeeld van alle liefdesliedjes die volledig gebaseerd zijn op een ego-relatie, zou je hem kunnen zeggen.
Ja.
Maar ook op het moment dat je wel weet van, door jou zie ik de liefde in mij. Want er is maar één soort liefde en die komt altijd vanuit jou. Maar er komt toch altijd wel op kleine momenten toch echt van,
die angst, die verlatingsangst en die hoop dat het altijd zal zijn en zo. Ja. Nee, dus dat is omdat we nog niet verlicht zijn.
Ja, dus dat is gewoon een feit.
Principe herkennen.
Ja. Okay.
En het is al heel erg mooi dat je een soort besef hebt van dat je aan je partner kan zeggen, dankjewel dat jij in mij deze liefde wakker maakt.
Mm-hmm.
En ik wil graag dat je dat blijft doen ook.
Ja.
Maar tegelijkertijd elkaar helpen om die inherente staat ook rechtstreeks te ervaren.
Ja.
En dat is echt het mooiste wat er is. Als je dat in een liefdesrelatie kunt bereiken, dat je elkaar helpt als spirituele beoefenaar al op dat pad van contact maken met die inherente staat van liefde.
En dat is ook een beetje elkaar erop wijzen, moet ik dat zo zien? Dat het echt een soort dans is waarbij de ene misschien zegt ho, ho, ho.
Zeker. Ja. Bijvoorbeeld als je dan bijvoorbeeld stel dat toch een bepaald mechanisme erin sluipt, dat je zegt van lieverd, ik heb het idee dat wat je nu zegt, dat je toch eigenlijk jouw probleem bij mij leerlegt. Hoe is dat voor jou? Het voelt voor mij alsof jij jouw probleem nu bij mij leerlegt. Hoe is dat voor jou? Dus niet meteen oordelen, maar vragen. Dat en ook, en zelfs dat mag af en toe. Ik had een tijd lang een hele fijne liefdesrelatie. En zij had vaker problemen dan ik met zichzelf.
Mm-hmm.
En dan belde ze wel eens en dan vroeg ze altijd eerst, mag ik even op je leunen?
Mm.
En dat vond ik zo respectvol.
Yeah.
Want ze gaf daarmee aan van, ik heb eventjes jouw steun nodig. Dat mag natuurlijk, want je houdt van elkaar. Je kunt elkaar support geven. Maar het was niet een soort van, jij bent mijn partner, dus jij moet mij helpen.
Ja. Yeah.
Dat was altijd een verzoek. En dan kon ik ook zeggen van, sorry, ik kan nu even niet, want ik heb bezoek, maar zullen we vanavond bellen?
Fantastisch.
Of zoiets. En dus zo elkaar af en toe spiegel voorhouden, elkaar erop wijzen. Ook bijvoorbeeld gewoon heel eerlijk zeggen wat niet werkt voor mij in onze relatie is. En dan noem je iets op wat misschien, zeg maar, spanningen oplevert.
Mm-hmm.
En dan zeg je wat ik hieraan ga doen.
Ja.
Ik hiermee ga werken is. En dan komt daarna eventueel van, en je zou me erbij kunnen helpen, als een soort suggestie, als een soort van als je het leuk vindt, om mij daarin te supporten. En zo ga je met elkaar om dan.
Ja.
Echt ongelooflijk liefdevol en respectvol.
En nu is er iets, nogmaals, de leegte van het swipen, die echt voortkomt uit ik zou bijna zeggen een ouderwetse, maar in ieder geval een ego-liefde, een snak.
Het ego mist iets, het heeft je op zoek en dan ga je op een dating.
Dat is voor veel mensen is dat wel een gemis, want die zijn in ieder geval wel aan het beoefenen waar wij het over hebben. Dan kom je daar natuurlijk sowieso van een koude kermis thuis, want de kans dat je daar iemand vindt met dezelfde gedacht hierover is klein. En dus heb jij bedacht iets, jij gaat het niet zien Jan, maar ik laat even aan de mensen thuis de website zien. Ik vind de naam al helemaal goud. Spirituele Klik. En dat is wat het is. Spirituele Klik.nl. Dat staat er ook. Community. En een cursus ook voor spiritueel daten. En dit is eigenlijk, mag ik het zo zeggen, de Tinder voor koekeroekies?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Als Kukuruki, daar zitten een hoop mensen bij met spirituele aspiraties en interesses.
Ja.
En eigenlijk ermee begonnen. Omdat ik veel vragen kreeg van mensen die ook in andere cursussen bij mij zitten.
Ja.
En die dan zeggen van, waar vinden wij een partner die hier ook mee bezig is?
Ja.
En natuurlijk, mijn boeken zijn al vrij lang bekend. Vooral die Verslaafd aan Liefde en die andere boeken over liefdesrelaties. Er zijn al heel veel mensen die dat gelezen hebben. En die dus kennelijk een soort behoefte hebben om contact te leggen met mensen die ook met dit soort spiritualiteit bezig zijn.
Mm-hmm.
Je hebt natuurlijk heel veel andere soorten spiritualiteit die wat meer, wat zweveriger is en dat soort. Maar dit is echt heel concreet je eigen ego onderzoeken op een liefdevolle manier en kijken waar hier de oorzaken van het lijden liggen en hoe je daar elkaar bij kan helpen om dat op te lossen.
En
dus ik dacht, ik begin gewoon een dating site.
Ja.
Heb die gisteren gelanceerd.
Ja. Ja.
Inmiddels heb ik al iets van 200 inschrijvingen. Het loopt als een trein.
Ja.
En het is een dating site die ook, zeg maar, waar een cursus in zit. Dus ik leer ook mensen in die dating site. Is een cursus die je gewoon op video kunt bekijken. En waarin je kunt kijken van hoe kun je het daten zien als een spirituele beoefening. Doorgaans in het daten is het ego.
Ja.
Wat vanuit een soort behoeftigheid contact probeert te leggen met anderen.
Ja.
Daarbij al bepaalde dingetjes van zichzelf probeert te verbergen waar je niet zo blij mee bent. En bepaalde dingetjes van jezelf aandikt omdat je hoopt dat een ander daardoor onder de indruk zal zijn. En dan als je al contact legt met iemand, dan ga je heel erg, zeg maar, vanuit de hoop op een soort eeuwig soort van geluk. Ga je daaraan beginnen en die eisen liggen dan meteen zo verschrikkelijk zwaar dat het bijna altijd tegenvalt als je met iemand in gesprek gaat, omdat je niet gewoon begint bij waar je bent op dat moment en al heel erg vanuit dat einddoel van die ene die er altijd voor je is en jou altijd gelukkig moet maken. Afijn, dus die cursus laat zien hoe je op een andere manier zou kunnen daten.
Ja, en hoe je gewoon eigenlijk in het hele... Ja, sorry.
Ja, waarbij je dus echt precies die trekjes van je ego die doorgaans in het begin al zorgen voor dat het later misloopt in je relatie.
Ja, ja. Omdat je je ook anders voordoet eigenlijk dan
precies. Ja, en omdat je bang bent bepaalde dingen te zeggen. Stel dat je iemand heel erg leuk vindt en je voelt ook al een beetje van die angst om die ander kwijt te raken. Waarom zou je dat niet meteen vertellen aan die ander?
Ja.
Niet dat die ander het dan moet oplossen, maar juist omdat je het vertelt van, oh, ik ben best wel een beetje bang om je kwijt te raken. Hoe is dat voor jou?
Precies. Dit vind ik al mooi, want soms dan denk je bijna, oh, ik mag deze gevoelens niet hebben. Nee, dat is niet wat jij zegt. Jij zegt, deel
het
gewoon.
Het is juist het feit dat we ons eigen ego doorgaans verafschuwen.
Ja.
Doorgaans hebben we de pest aan ons eigen ego. Dat is die diepe zelfafwijzing die we allemaal aanleren.
Ja.
En die in feite ervoor zorgt dat het hele ecosysteem bepaalt hoe wij leven.
Ja.
En voor de ellende zorgt. Telkens weer opnieuw. Ook relatie-ellende. Telkens weer opnieuw. Dezelfde relatie-ellende komt telkens weer terug in andere vormen.
Ja. Dit is een dunne lijn. En ik weet het wel hoe je het bedoelt. Maar ik wil dat graag ter inspiratie meegeven. Want kijk, tuurlijk. Aan de ene kant zeg jij, hè, je moet je ego niet afwijzen. Maar ergens zit er wel een soort, noem het een strijd. Of misschien is het gewoon bewustwording. Maar je wil wel, hoe zeg je dat? Je wil niet de hele tijd naar het ego luisteren.
Nou, het punt is, als je naar je ego luistert zonder dat je het veroordeelt,
dan
dwangmatigheid eruit. Dat is het hele punt hier.
Ja, dat is de grap.
Doorgaans hebben we vaak ook mensen die met spiritualiteit bezig zijn, die denken dus dat het ego iets fouts is. Ik krijg wel eens van die mailtjes van, ik maak dit en dit en dat mee. Is dat nou mijn ego of ben ik goed bezig?
Ja.
En dan moet ik het uitleggen. Het is altijd je ego, maar je ego is niet verkeerd.
Nee.
Het is onze identificatie met dat ego die de problemen oplevert.
Ja.
Hoe identificeren we ons met ons ego? Door het te veroordelen.
Ja. Ja.
Door ernaar te kijken met een soort van gêne, met een soort van afschuw. Oh, kijk, mij nou weer eens bang zijn om door de mand te vallen. Oh, kijk eens hoe zenuwachtig ik ben omdat ik met nieuwe mensen aan het omgaan ben. En heb je dan een hekel aan, dat veroordeel je in jezelf. Terwijl je dat kunt leren zien met lichtheid, met humor, met een soort van vertedering.
Ja. Echt en ook met een lach en je bent het niet.
Dat bevrijdt je van de dwangmatigheid van je ego.
Ja.
En het mooie is dus dat je daar elkaar mee kan helpen. Als je in een vroeg stadium contact legt met iemand die hier ook mee bezig is. En je begint meteen vanaf dag 1, als je met elkaar praat, begin je dit soort dingen te delen met elkaar. Met die lichtheid, met die humor. Wat ben je bang om je kwijt te raken. Ja. Hoe is dat voor jou? Hoe voel je dat? Dat soort dingen.
Ik zie gelijk hele mooie reacties in de chat. Een spirituele dating site. Ik ga kijken. Eens even kijken. Ben benieuwd hoe de verhouding man-vrouw is. Ga je dan echt...
Die is redelijk goed wel.
Oké. Okay.
Natuurlijk, in mijn cursussen zitten altijd wat meer vrouwen dan mannen. Maar ik zag al, zeg maar, van die eerste 200 die we nou binnen hebben, is het nog redelijk gelijk verdeeld wel.
Ja. En ik zit even te kijken, want je kan op de site ook zien wat jij een beetje behandelt in de cursus, zeg maar. Hè, hoe presenteer je jezelf? Hoe reageer je op het profiel van de ander? Supergoed allemaal. Uitwisseling per bericht of chat. Eerst ontmoeting live of videobellen en dan er is contact, hoe nu verder. Is het een soort keuze, live of videobellen? Is daar een soort goed of fout in? Of het wordt gewoon alle twee omschreven?
Nee, ik raad mensen ook aan van zo snel mogelijk videobellen.
Ja, oké. Okay.
Want chatten, je kan soms een ongelooflijk sterk klikgevoel hebben met iemand in een chat. En zodra je dan iemand echt ziet, levend ziet op een beeldscherm, dan kan dat ineens gigantisch tegenvallen.
Ja.
Dus juist dat hele opbouwen van een soort beeld van iemand, voordat je iemand in het echt hebt gezien, is een valkuil. Dat beeld opbouwen en dan valt het bijna altijd tegen. Dus je kan veel beter zo snel mogelijk gewoon iets afspreken via Zoom of iets dergelijks, of WhatsApp, videobellen.
Ja. Ja, mooi. Dat je daar,
dan zijn die verwachtingen nog niet zo hoog.
Nee,
dan kan je dus eigenlijk gewoon kijken naar iemand in plaats van dat je al kijkt naar een soort verwachting van jezelf.
Ja. En even, wat wil je dat mensen invullen over zichzelf? Als je een profiel aanmaakt. Leeftijd, dus hobby's, wat zit er allemaal in?
Ja, doorgaans wil het ego dan graag indruk maken met dingen waarvan je denkt dat de ander ze belangrijk vindt.
Ja, mooi.
En mijn advies is al altijd natuurlijk, je mag best wel wat dingen invullen, maar dan vooral niet de dingen waarvan je denkt dat een ander ze interessant vindt, maar welke dingen ben je zelf blij mee in jouw leven? Welke dingen ben je blij mee met jezelf? Wat vind je als je werk hebt wat je heel graag doet? Zet het erin.
Ja,
als je een hobby hebt die je heel graag doet, maar ook meteen ook, en welke dingen vind je heel erg belangrijk die je niet wil in je leven? Dat soort dingen. Ja. En daar kunnen mensen gewoon ook heel duidelijk een keuze in maken. Zo, net zo goed als je een keuze hebt voor homo of hetero contact. Ja. Dat moet je natuurlijk aangeven. Ja. En heb je een keuze voor ik zoek een relatie voor altijd liefde, of ik zoek een soort vriendschap met intimiteit, of ik zoek gewoon vrienden of vriendinnen om samen mee te gaan dansen of zo.
Ja. Op
al die niveaus moet je gewoon heel eerlijk zijn.
Maar kan ik de conclusie trekken dat dit waarschijnlijk wel een website wordt, een datingsite, waar misschien toch wel wat oudere mensen zijn? Want ja, laten we eerlijk zijn, over het algemeen, als het gaat over een soort spirituele groei.
Dat spiritualiteit, dat kun je meestal niet op je 20ste aan.
Nee,
dan moet je eerst een hoop shit meegemaakt hebben, voordat je doorkrijgt dat de shit zich in je eigen geest afspeelt.
Ja.
En dus inderdaad, maar ik denk dat de leeftijd zo varieert van 30 tot 70 ongeveer.
Ja, precies. Ja. Spirituele klik.nl, daar kunnen mensen gaan kijken. En dat is echt top. Speciaal, het is een beetje lanceringsweekend en dat valt samen met dit webinar weekend. Zoals elke dating site, heb je dan een soort abonnement, zo werkt dat.
Ja.
Waarbij, dat vind ik wel vet, je, bij jou, hè, dat, ik heb nog nooit vanuit Tinder een cursus gezien, zeg maar.
En wat ook leuk is,
want die krijgen er sowieso bij.
Ik geef ook eens in de 3 weken, geef ik dan een live sessie op Zoom.
Ja.
En dan kunnen mensen gewoon vragen stellen. En daar kun je dus ook meteen mensen zien die ook op die dating site ingeschreven staan.
Je
ziet een heel scherm met allemaal gezichten voor je, van mensen. En sommige mensen zullen dan vragen stellen. En dan zeggen ze, wat leuk dat hij dat heeft meegemaakt en dat hij een verhaal deelt. Er zijn onderdelen ook waarbij mensen in groepjes van 6 gewoon even aan elkaar kunnen vertellen waarom ze op die website zitten, wat ze eventueel verwachten van daten en dat soort dingen. Dus er is ook een soort platform waarin je mensen kunt ontmoeten zonder dat je nou meteen al bezig bent met te daten. Je kunt mensen leren kennen, dus eigenlijk op een veel laagdrempeligere manier dan via de gebruikelijke dating sites. Dus dat is eens in de 3 weken ongeveer. Is dat op een doordeweekse avond van 6:30 tot 8:00 is er gewoon gezelligheid.
Ja. En dan krijg je natuurlijk ook, als mensen dat willen delen, fantastische verhalen van ontmoetingen. En,
ja, wat mensen meemaken, maar ook heel pijnlijke dingen die ze willen
precies.
delen. En vaak hebben mensen ook vragen. Van, nou heb ik al 3 keer een ontmoeting gehad met die en die. En dan heb ik toch het gevoel dat die persoon telkens eigenlijk heel lang wacht voordat ik een reactie krijg of zo. Wat moet ik hiermee doen? Wat betekent dit? Dat soort dingen.
Ja. En nu is het zo voor de mensen die nu kijken. Moeten ze zijn nog iets invullen, Jan? Dat weet ik om eerlijk te zijn niet.
Ze kunnen gewoon, ze kunnen dus de beginnerskorting invullen. Dat is woord klik 3.
Klik 3.
Die is de code, maar je vindt het ook op de website zelf.
Ja, okay.
Dan kun je 3 maanden voor de halve prijs kun je inschrijven.
Dat is goed. We hebben hier even contact over gehad. En ik zei, Jan, dat is gewoon goed om te doen. Een goede trigger. En dat heb je.
Ja, en je wil natuurlijk in het begin graag dat er gewoon
een beetje reuring is en
alle
veel mensen.
Zijn.
Ja.
Natuurlijk, tegelijkertijd, het blijft een kleinschalige datingsite. Daar komen geen duizenden mensen op.
Nee.
Dat zullen er honderden zijn. Maar je hebt wel tegelijkertijd een doelgroep die past bij jouw interesse.
Nou, precies. Ik hoop dat er mensen uit de regio en zo bij zijn. Dat zegt iemand, dat is in België. Dan snap ik het zien. Want ik moet eerlijk zeggen...
Er zijn zeker ook al Belgische delen.
Maar je zal er ook wel misschien even over in de auto moeten stappen af en toe. Of in de trein, whatever. Maar het is natuurlijk niet dat je eventjes hem zet op 1 kilometer in je omgeving.
Je kan aangeven in welke provincie je woont.
Ja, oké.
Zelfs dat is dan nog betrekkelijk, want de provincie houdt op en 5 kilometer verder is misschien iemand die je leuk vindt. Hè? Dus,
dit vind ik een mooie en dat gaat ook wel weer door over een onderwerp waar ik het zeker nog over wil hebben. Maar dit gaat vrij ver. Sandrusia die zegt, ik heb een vraag. Ik heb een kinderwens. Ik vraag op de eerste date of diegene kinderen wil. Als het een nee is, wil ik geen tweede date. Mijn omgeving zegt dat ik er te snel naar vraag.
Dus zij heeft kinderen en als ze date wil...
Nee, ze heeft een kinderwens.
Ze heeft een kinderwens.
Ja, dan is dit in ieder geval niet echt een goede website, denk ik, om eerlijk te zijn. Want dit zit hem toch veel meer in de...
Op zich, ik denk dat vrouwen met een kinderwens, die moeten eigenlijk heel goed onderzoeken waar hun kinderwens vandaan komt. Want een kinderwens is natuurlijk een aspect van het ego. En dat kan een heel sterk verlangen zijn. En dan is het natuurlijk ook heel goed dat je dat verlangen respecteert in jezelf.
Mm-hmm.
Maar als je bij dag 1 al kijkt, dan zou je kunnen zeggen van als je dan een man treft en die zegt van no way ga ik ooit nog aan kinderen beginnen, dan kan ik me voorstellen dat je op dat moment ook niet zo makkelijk verliefd wordt op iemand.
Nee.
En dan haal je al af. Dus op zich mag je dat best wel doen.
Ja.
Maar je zou ook gewoon eerst een tijdje kunnen kennismaken.
Ja.
Want misschien dat zo iemand wel verandert van gedachten.
Ja, exact. Dat is het.
Ja,
dat is,
en je moet niet helemaal uitsluiten dat jij misschien verandert van gedachten. Dat je een ontzettend leuke relatie krijgt. Dat je ineens dingen ontdekt in je leven die je daarvoor niet had. En dat jouw hele kinderwens blijkt een soort opvulling geweest
te
zijn van een gemis in je leven, wat dan te ene is.
Ja. Een huishoudelijke vraag. Vraagt iemand, is het maandelijks opzegbaar? Of hoe werkt dat? Weet je dat?
Ja, maandelijks opzegbaar. Ja.
Top, oké. Maar is het... de tijd zal het leren. Hè. Ik ben toch heel benieuwd wat hier voortvloeit. Want ergens, en dat zal ook per persoon verschillen, maar is dit dus niet... Kijk, ik ben nog wel... We hebben het hier exact 1 jaar geleden heel erg over gehad. En toen heb je wel mij een soort rust gegeven. En nogmaals, als het een opening is voor jou, is goed. Kijk, ik geloof wel gewoon in een prins en een prinses en inmiddels een baby. En we leven nog lang en gelukkig.
Tuurlijk. Ja, mag.
Nee, dat mag.
Daar heb ik dan over gehad. Hè. Dat is gewoon heel normaal. Het ego, bijna alle ego's hebben een klein beetje zo'n ideaalbeeld meegekregen.
Ja.
Natuurlijk omdat we allemaal geboren zijn vanuit 2 ouders. Dat hele idee van er moeten er 2 zijn om gelukkig te zijn. Dat zit heel, heel, heel erg diep zit dat in ons. En dat moet je niet gaan bestrijden. Dat moet je gewoon erkennen als een aangeleerde soort van predispositie. En zolang je dat kunt, zeg maar... inzetten in je leven op een manier die meer geluk oplevert dan ellende, dan is er niks aan de hand.
Oké, maar wat ik wilde vragen is, voor mijn idee, is deze site Spirituele Klik, is die er ook voor mensen die op zoek zijn naar hun prins of prinses en inderdaad de vader of moeder van hun kinderen? Ja.
Tuurlijk,
maar geef het... Ja, nou, oké. Okay. Maar er zullen ook veel mensen juist wel zijn die, zonder dat het gelijk één grote swingerstoestand wordt, maar...
Eigenlijk precies. Je geeft gewoon aan wat jouw wensen zijn.
Ja.
En een ander geeft aan wat de anders wensen zijn. En je gaat niet al te snel op criteria selecteren. Dat is een van de dingen op deze dating site. Kan je bijna geen dingen instellen over van ik wil iemand van die tot die leeftijd. Nee. Ik wil iemand met het gewicht lager dan dat. Zo. Dus er zijn geen... De enige selectiecriteria is gewoon van... zoek je een man of zoek je een vrouw?
Ja.
En eventueel in welke provincie? En de rest moet je gewoon lezen. Je moet gewoon kijken. Je moet foto's kijken en tekstjes lezen van mensen. Ja. En er is een slimme zoekfunctie waarbij je wel op trefwoorden kunt zoeken. Als je graag iemand wil die van Frankrijk houdt, dan vul je Frankrijk in. En dan krijg je gewoon alle profielen waarin mensen het woord Frankrijk hebben gezet. Dat soort dingen kan je allemaal wel doen. Maar je moet wel lezen. Je moet lezen en kijken.
Precies. Wat mooi. Wat leuk ook. Want kijk, uiteindelijk werkt het dus inderdaad wel met zoeken. Maar het is niet zo helemaal zo'n soort algoritme. En pio, pio, pio. Het is gewoon verdiep in mensen.
Je moet je contact leggen. De computer doet het niet voor je.
Nee.
Het is echt alleen maar een platform om mensen te ontmoeten.
Ja. Oké. Dat wat betreft Spirituele Klik. Ik zal een linkje zetten in de nieuwsbrief. Maar het is heel simpel. Spirituele Klik.nl. Vergeet die code niet. Klik 3. Want daarmee ben je dus de eerste 3 maanden voor de helft van het abonnementsgeld. En dan, ja, heel eerlijk gezegd. Dan weet je ook van, is dit iets voor mij? Komt er iets uit? Fantastisch. Ik zie ook dat er een forum is. Nou, ga maar even kijken. Spirituele Klik.nl. Fantastisch. Jan, ik zie je ook echt. Wat een mooi initiatief. Super dankbaar. Wat een cadeau. Vind ik echt heel erg leuk. En dan wil ik toch ook eventjes wat tijd inruimen op persoonlijke titel.
Je vaderschap.
Ja. Want,
de helft van het vaderschap.
De helft van het vaderschap. Ja, jij bent daar echt, voor de duidelijkheid, Jan is ook vader, maar die,
dat zeg ik met enige lichtheid hoor, want het is hel en het is ook af en toe heel erg leuk natuurlijk.
Ik moest er gelijk aan denken, maar ik denk, we gaan het eerst over de relaties even hebben. Maar als het gaat over die spiegel zijn en die opening zijn van wat liefde is. En ook met de grillen, want ik wil helemaal niet een soort roze plaatje creëren. Want ik merk ook wel, en dan heb ik het heel erg over ongeduld en ben ik dan niet goed genoeg. Notabene met een baby, hè, maar dat je gewoon merkt dat heel erg... Tuurlijk is het één bak liefde wat ik voor Josephine heb, maar het roept een hoop...
Het is zo confronterend.
Zo.
Echt, het ouderschap is zo confronterend. Want dat heeft ook natuurlijk alles te maken met het ego. Mm-hmm. Daar zit ook een soort biologische laag in natuurlijk. Het is gewoon een hele biologische functie om je zeg maar voor 100% te gaan voor dat kind. En dan heb je de psychologische functie. En eens ben jij de allerbelangrijkste persoon voor iemand.
Ja.
En zo'n onschuldig, kwetsbaar, soort van prachtig, soort van boeddhaatje wat daar geboren is. Wat nog een en al zuiverheid en onschuld is. En jij bent degene die dat mag. Ja, en hier begint meteen al de keerzijde. Want die ouders nemen vaak een verantwoordelijkheid op zich voor het geluk van het kind.
Ja.
Het huidige en vooral het toekomstige geluk van het kind. Zodra jij je verantwoordelijk acht voor het geluk van een ander, begint het lijden, als het ware. Want je kan niet altijd een kind gelukkig laten zijn.
Nee.
Een kind moet, net als alle andere mensen, moet af en toe zich ongelukkig voelen. Dat hoort er helemaal bij. Maar de meeste ouders voelen zich dan meteen tekortschieten en meteen falen. Gaan dan vaak ook dat kind proberen te redden van dat ongelukkige gevoel. En het kind leert daar dus ook nog eens door dat het niet goed is zoals het is. Dat het gelukkig moet zijn.
Ja,
dat het gelukkig moet zijn omdat anders mama of papa niet blij is met mij. En hier begint dat hele proces al van de overdracht van het ego. Wij leren een kind als het ware zichzelf af te wijzen.
Ja.
En het kan niet voorkomen worden ook. Het hoort er ook een beetje bij. Maar je kunt het wel doorkrijgen als ouders. En een veel ruimere houding aannemen ten opzichte van het geluk en het lijden van je kind.
Mm-hmm.
Jij bent niet degene die verantwoordelijk is voor het geluk en het lijden van je kind. Jij bent alleen verantwoordelijk voor een soort ruimte creëren. Een zorgzame ruimte.
Yeah.
Waar dat kind de vrijheid en de ruimte krijgt om geluk te ervaren en om lijden te ervaren. Om pijn, teleurstelling, angst, behoeftigheid te ervaren. En jouw begeleiding daarin is, Lievert, je mag je angstig voelen. Je mag je bekneld voelen. Dat hoort er allemaal bij. Ik hou even goed van je als je verdrietig bent.
Ja.
Ja, de meeste ouders gaan een kind meteen heel krampachtig troosten. Ja, kom, kusje erop. Hou maar op met huilen.
Ja. Ja, ik vind het mooi wat jij nu schetst, is eigenlijk echt als een leraar, weet je wel? Dus die is dus, je laat dingen zien, je legt dingen uit, maar er zit ook bijna een soort, nou ja, afstand of in ieder geval geen verantwoordelijkheid echt.
Ja, je bent verantwoordelijk voor je eigen houding.
Ja, ja, ja.
En de meeste ouders gaan, zeker als het kind iets ouder wordt, zo vanaf 2, 3 jaar, als het kind dan bepaalde dingen doet die niet passen bij jouw overtuiging, dan gaan ze het kind verantwoordelijk stellen voor hun eigen gevoel van angst voor het falen. Ouders zijn dan bang van, jeetje, wat is dit een boos kind? Wat is die vaak boos? Daar moet ik iets aan doen, anders wordt het later een heel naar mens.
Ja.
En dan lukt het niet, want het kind blijft boos. En hoe bozer jij wordt op de boosheid van je kind, hoe bozer het kind wordt. En dan ga je als ouders, en dat zie je op allerlei leeftijds. Hè? Je ziet het tegenwoordig ook heel veel op iets oudere leeftijd, dat kinderen helemaal verslingerd raken aan beeldscherm, aan telefoon en computer en iPad. En ouders zijn wanhopig en gaan proberen krampachtig om die beeldschermtijd terug te brengen bij hun kinderen. En dat lukt niet, want kinderen gaan gigantisch in verzet. En dan zie je dat ouders zelfs enigszins afhaken en van overdreven verantwoordelijkheidsgevoel gaan.
Okay.
Een soort verwaarlozing.
Ja, maar dit is een goed punt. Ik denk dat dit is een mooi onderwerp wat denk ik elke ouder met zijn of haar kind heeft. Dus wat is de goede manier van aanpak als het gaat over...
Ja, dus inderdaad gewoon eerst kijken van wat zijn hier de emoties van het kind niet afwijzen.
Nee.
Maar het gedrag moet begrensd worden. Je moet het gedrag van kinderen begrenzen. Dus eerst zie je dat ouders proberen niet alleen het gedrag te begrenzen, maar ook de emoties afwijzen. Neem bijvoorbeeld een kind van 4 jaar oud wat eten niet lust. En dat boos wordt. Ja, ze krijgt een bord eten voor zijn neus, wordt boos en gooit het hele bord tegen de muur.
Ja.
De meeste ouders gaan dan het kind afwijzen. Ben je helemaal gek geworden? Naar je kamer, jij! Ja, dus het kind wordt afgewezen en het gedrag wordt begrensd. Je zou ook kunnen zeggen, als je als ouders dit wat doorhebt, dan zou je zeggen, jeetje, wat ben je boos. Dat is heel erg oké. Je mag boos zijn. Als je eten niet lust, mag je boos zijn. Maar wil je het niet tegen de muur gooien? Want dat levert ontzettend veel troep op. En dat moeten we allemaal weer opruimen. En dat is niet leuk.
Ja.
Dus een kind wat een ijsje krijgt. En dan meteen daarna om nog een ijsje gaat zeuren. De meeste ouders zeggen dan, jeetje, wat ben je ondankbaar. Ja. Je zou ook kunnen zeggen van, jij vindt ijsjes zeker heel erg lekker. Hè? Dat snap ik. Ik vind ze ook heel erg lekker. Alleen je krijgt er geen, want je hebt er net één gehad. Dus het gedrag moet helder begrensd worden, maar zonder de gevoelens van het kind af te wijzen.
Ja.
Je kunt, en het grappige is nu dat als het kind doorgaans wordt, als het gedrag van het kind begrensd wordt, maar ook het gevoel van het kind afgewezen, gaat het kind in verzet.
Ja.
Want het voelt zich afgewezen.
Ja. Dan komen we weer bij het roken bijna, weet je wel. Ja.
Ja, ja, en als je zegt tegen het kind, oh, ik snap dat je heel erg boos bent, of ik snap dat je graag nog, je lust misschien wel 3 ijsjes.
Ja.
Dat is heel normaal, dat mag, alleen je krijgt er nu geen. Dan zal het kind eerder accepteren dat het gedrag begrensd wordt, omdat het zichzelf niet afgewezen voelt.
Ja. Dus om hem toch eventjes te vertalen naar de telefoon, want ik denk nogmaals dat het een goed probleem is wat je schetst. Dan is dat dus veel
telefoon
meer van snappen dat je, hey, ik snap dat jij nog meer leuke filmpjes wil kijken op je telefoon.
Ja.
Dat is
dus
hartstikke
moet...
leuk, maar dat is gewoon niet zo goed voor je. Dus...
Dat, maar ook wat veel ouders doen is een zogenaamde afspraak maken met hun kind. We spreken nu af, ja, dat je 1 uur lang per dag op je telefoon.
Ja. Nou ja, klinkt.
En dan moet dat kind dus uit zichzelf na 1 uur lang zou het dan moeten stoppen met telefoneren, omdat het dat zogenaamd met jou heeft afgesproken.
Mm-hmm.
Een kind doet dat natuurlijk niet, want die zuigkracht van die telefoon is veel sterker, voor kinderen nog sterker dan voor jou als volwassene, waar het ook al moeilijk is om die tijd te beperken. En dan ga je dus het kind veroordelen omdat het zijn afspraken niet nakomt. Dat is dus echt gewoon heel erg desastreus voor het zelfbeeld van dat kind.
Ja. En
dus
uiteindelijk
dat
voor jezelf.
Je moet gewoon zeggen, ik snap het, het is gewoon hartstikke verleidelijk. Ik vind het ook moeilijk, zeg je dan. En dan kun je eventueel uitleggen, informatieoverdracht zonder veroordeling. Mm-hmm. Dat is duidelijk, er zitten nadelen aan, heel veel uren per dag beeldscherm. Maar ook dat moet je niet beschouwen als een soort van dat het kind dat dan moet snappen en zich daaraan moet houden. Ja. En de uiteindelijke criterium is dus eigenlijk dat je het, waar je het nog echt moet begrenzen, moet je het fysiek onmogelijk maken. Moet je gewoon op een telefoon, moet je gewoon een ding zetten wat een bliepje heeft van ja. U hebt nog een kwartier tijd, ja, en dan na een kwartier houdt het gewoon op. Hetzelfde met computers, met iPads, ja. Dat soort dingen. Je moet het fysiek onmogelijk maken. En je moet alternatieven aanbieden die ook aantrekkelijk zijn voor het kind. Die wel te maken hebben met samen een spelletje doen of iets leuks gaan doen, ergens naartoe gaan of zo.
Ja. Ja, een goed punt, want zo werkt het natuurlijk ook gewoon met eten. Ja, je geeft het gewoon in beperkte mate en dan is op.
Ja.
Ja. Maar even voor mijn idee, want we hebben het nu echt over opvoeding en daarom, ook vanwege de chaos in het leven waar ik nu zit. Maar dat is nog iets dat niet begonnen is, toch? Ik bedoel, ik heb het nu alleen maar over voeding eigenlijk.
Dus dat is het grappige, baby's hebben nog geen taal, nog geen denkvermogen.
Nee.
Dus ook niet meer kunnen, dus je kunt er nog niet mee communiceren, behalve uiteraard met knuffelen en vasthouden. Dus daarom dat die eerste anderhalf jaar van een baby's leven is eigenlijk alleen maar belangrijk dat het zoveel mogelijk contact, warmte, contact, vriendelijkheid, liefde ervaart.
Ja.
En als het kind eenmaal begint, zeg maar, taal te ontwikkelen. Dan ontstaat als het ware dat verschil van wijs dan niet het kind af, maar begrens het gedrag. Het kind moet leren om in het potje te plassen en niet ernaast. Dat is duidelijke informatie die het kind moet weten.
Ja.
Maar je kan als het kind een tijd lang naast het potje blijft plassen, kun je gewoon wel zeggen van dat vinden wij niet leuk, want dat moeten we allemaal opruimen. Maar je hoeft het kind daarvoor niet af te wijzen. Het kind wil zelf ook heel erg graag leren namelijk.
Ja. Ja.
Dus er zit een soort van hetzelfde met leren lopen bijvoorbeeld. Jij hoeft het kind niet te leren lopen. Je hoeft alleen maar een stuk vloer vrij te maken waarin het kan vallen. Ja? Dus je moet juist ruimte geven dat het kan vallen. En daardoor leert het lopen.
Ja.
Je moet ruimte geven aan dat het verdrietig is. Daardoor leert het gelukkig te zijn.
Ja.
Je moet ruimte geven aan dat het boos wordt. De boosheid moet gewaardeerd worden als het kind boos is. En kinderen hebben een boze periode vaak. De een meer dan de ander, maar dat kan soms een jaar lang kan dat enorm. En ouders kunnen ontzettend zich zorgen gaan maken over de boosheid van hun kind. Terwijl ze zoveel moois kunnen leveren aan dat kind. Als ze de gevoelens van het kind altijd blijven respecteren. En tegelijkertijd het gedrag heel helder begrenzen. Dat is echt.
Ja, dat is een mooie combinatie die je ook echt wel kan, inderdaad. En dat is ook wat opvoeding is. Daarom voelde ik een beetje de leraar vibe, waarbij dat heel duidelijk is. Want ouder heb je toch inderdaad heel erg dat verantwoordelijkheid en
echt je eigen ego wordt de hele tijd getriggerd.
Ja.
Soms op een hele fijne manier wel. Als ze dan even heel erg lief zijn en zo, dan kan je het geluk voelen.
Ja.
En uit mag dat natuurlijk ook. Maar dan als ze dan weer een keer helemaal niet doen wat jij wil en het wordt een puinhoop op hun kamer en je hoopt dat ze hun kamer zelf leren opruimen en ze verdommen het gewoon en zo. Echt zoveel spanningen in een huishouden. Echt. Dat is echt zo jammer eigenlijk.
Ja.
Ik krijg soms mailtjes van mensen die dan dat boek gelezen hebben van mij, Het Einde van de Opvoeding. Precies. Of die bij mij cursus gedaan hebben over opvoeden. En hoe je kunt ophouden met die krampachtigheid van dat opvoeden. En die zeggen van, het is zoveel leuker geworden bij ons thuis. Zoveel gezelliger, zoveel vrijer. Kinderen zijn zoveel blijer.
Ja.
Omdat je niet de hele tijd op hun nek zit. Oh. Om hun als het ware tot gelukkige mensen op te voeden.
Ja, heel erg mooi.
Je kunt zoveel goeds doen als ouders.
Ja, mooi. Ik heb er zin in. Ik moet zeggen dat ik nu vooral, even los van die spiegel die ik net schetste, maar vooral ook, weet je, dit is waar we het in gesprekken zo vaak over hebben, over non-dualiteit en over geen ego hebben. Ja, dat is wat baby's gewoon, dit is de puur, ik zie dat gewoon dat je denkt van wow, wat zou je graag weer een baby willen zijn?
Ja, maar het is een vergissing om te denken dat baby's in een staat van bewustzijn leven.
Oké.
Ze hebben een pre-ego.
Ja, zo is het. Ja.
En dat lijkt heel erg op verlichting.
Ja.
Ja, maar verlichting is post-ego, is voorbij het ego.
En dit is pre. Oké, okay, wat
en
leuk.
Ego, pre-ego, dus kinderen hebben ook geen enkel zelfbewustzijn van hun, zeg maar, eenheid met alles. Die eenheid is een soort ruw soort ervaring van niet afgescheidenheid bij die baby's. Die baby's zijn helemaal vergroeid met hun omgeving. Die moeten nog leren dat hun lichaam is, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
Dus het is prachtig mooi om te zien. Soms kun je als ze je aankijken, kan je iets ervaren van die egoloosheid van zo'n baby.
Ja.
Maar baby zelf ervaart op dat moment niet egoloosheid.
Nee, dit is pre.
Want
dat is
er is nog geen reflectie. Er is nog geen bewustzijn wat naar zichzelf kan kijken.
Ja. Nou, en het is gewoon heel grappig om te zien. Maar goed, laten we vooral over andere onderwerpen hebben. Want ik kan me voorstellen dat mensen aan Jan Geurts heel andere vragen willen stellen. Dus kom maar door. Maar ik vind het zo mooi dat, ja, omdat je gewoon zo bewust bent van hoe je zelf allerlei aannames maakt, weet je wel. Dus op het moment dat je dan een flesje geeft en zij tikt hem weg.
Ja.
Dan is jouw eerste reactie toch, oh, ze heeft zeker geen zin in het flesje. Terwijl zij letterlijk geen idee heeft dat ze überhaupt handen heeft laten staan dat het dan, weet je. Maar dat is, zit precies zo in je hoofd.
Ja, dat is mooi. Dan ben je bewust van dat je heel veel dingen projecteert.
Ja.
In dat gedrag van het kind. En vaak zullen ouders dus ook het gedrag van het kind gaan interpreteren als boosheid, als verzet, als afwijzing. Wel, het kind gewoon spontaan reageert op omstandigheden.
Nou, ik had ergens, maar ik weet niet of dat in deze fase is, vond het ook heel jammer. Want ik ben, natuurlijk komt er een soort heel warm gevoel van liefde op het moment dat er een lachje is. Dat is gewoon toch, dat voelt als een connectie en al.
Ja.
Maar toen las ik ergens dat ook gewoon, ten eerste heeft ze soms geen idee. Nou, dat vind ik niet zo erg. Dat is een beetje hetzelfde als het handje. Maar dat het ook al een soort sociaal lachje kan zijn. Ik kan me bijna niet voorstellen in deze fase in ieder geval. Ik denk wel dat
baby's enorm, en zeker als ze ietsje ouder zijn, dan zit daar al die enorme behoefte aan verbinding.
Ja.
Ja. Met moeder, met vader, die behoefte aan verbinding, die eigenlijk in ons latere leven ook die behoefte vormt aan het vinden van een fijne liefdesrelatie.
Ja, ja, ja.
Dat zit hem al in die behoeftigheid van dat babytje.
Ja, 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 ja. Ik zie dus veel mensen die allemaal, had ik dit maar geweten, hey, je hebt gedaan wat je kon, het is prima, ga ook niet over schuldig overvoelen. Kan je niet een Jan Geurts dag doen? Ja, lijkt mij ook een uitstekend idee. Want ik zat naar de klok te kijken en denk, oh man, we hebben nog maar 10 minuten. Wat een bijzonder boeiende man. Zoveel wijsheid, zoveel dank. Ja, mooi. Oh ja, en iemand die zegt, en dat begrijp ik wel. Ik weet eigenlijk niet, ben jij ook opa Jan, of niet?
Ja, ja, ja. Ik heb 4 kinderen. En 3 ervan hebben kinderen.
Ja.
Dus ik 5 kleinkinderen.
Want ik kan me wel voorstellen, ook omdat je dus weer wat ouder bent en er ook natuurlijk wat meer afstand is, dat je dan veel beter in staat bent om, te doen wat jij net zegt eigenlijk en een soort rust te behouden. Ja, aan de andere kant, je gaat dan helemaal niet over de opvoeding natuurlijk.
Nee, daar ga je niet over. Ik bedoel, kleinkinderen zijn zo leuk omdat ze zo vertrouwd zijn, maar tegelijkertijd ook omdat ze na een uurtje of zo weer naar hun eigen huis gaan. En jou dus niet de hele tijd belasten met hun huis. Ik ben dus ook helemaal niet zo'n hele, zeg maar, kleinkinderopa. Nee. Ze zijn welkom hoor. Mijn oudste kleinkinderen zijn al volwassen ook. Dus dat is hartstikke leuk om die te spreken. Mijn oudste kleinkind die studeert in Ierland op dit moment. Die is een of andere zeg maar, opleiding aan het volgen. Universitaire opleiding daar. Hartstikke leuk om die te spreken.
Ja.
Die heeft gewoon alweer draaien te leven, natuurlijk.
Ja, ja. Maar even, want dus op het moment dat jouw kinderen waren, was jij nog niet de Jan Geurts zoals we die nu kennen? Zat jij nog een beetje in de muziekwereld amfetamine te slikken en zo, weet ik wat?
Juist, nee, ik was een totaal gevoelsgedissocieerde vader. Ik ben echt gevoelsarm opgevoed thuis. Heel erg, rationeel, cynisch zelfs.
Ja.
Dus kinderen waren voor mij ook een enorme belasting. Ik vond het altijd vreselijk zwaar. En dan had ik natuurlijk ook nog het huwelijk met de moeder van mijn kinderen. Mm-hmm. Was ook niet in alle opzichten even goed floriserend. Dus al die spanningen tezamen. Grappig. Ik zie dus nu hoe ik mijn kinderen kan helpen met de problemen die ze voor een deel dus ook van mij hebben overgenomen. Toen ik met hun vader was, toen zij klein waren.
Ja.
ik heel vaak niet op een adequate manier kon omgaan met hun.
Ja. Maar is dat iets wat je, dat vind ik, want jij zegt dat even zo heel snel. En ik herken dat gewoon heel erg, vandaar dat ik de vraag ook stel. Met dat, zeg maar, dat gevoelsarme. Het moeilijke zit hem natuurlijk in het feit dat als je niet weet wat je mist, dan weet je ook niet echt. Ja, dan ben je, ja.
Hoe? Nee, ik heb tot mijn 45ste ben ik me er niet van bewust geweest dat ik gedissocieerd was van mijn gevoelsleven. Nee. En toen kwam ik in het circuit van trainingen en dat soort dingen. En toen werd ik me daar bewust van. En daarna kwam ik pas in aanraking met spiritualiteit. En dan leer je er ook nog eens op een andere manier naar kijken.
Ja.
Maar tot die tijd, toen ik kleine kinderen had, zat ik dus nog helemaal in die onbewuste fase van, nou ja, een soort overlevings.
Ja, nou ja, goed.
Modus.
Ook jij hebt gedaan wat je kon en nou ja, ze zijn.
Nou ja, en nu zijn het mijn beste vrienden. En ik spreek ze met name als zij relatieproblemen hebben, dan komen ze altijd bij mij. En dan is het altijd erg leuk om dan contact met ze te hebben. En als het goed met ze gaat, dan ben ik ook blij. En dan ook echt niet elke week langs te komen.
En even nog, je noemt weer relaties en ik zie daar, dat heeft dan een hoop losgemaakt en dat vind ik ook mooi, want het is iets nieuws. Sta jij zelf ook op die site, Jan?
Eerlijk gezegd, ik twijfel daar nog een beetje over. Ik heb geen relatie op dit moment.
Nee.
En het lijkt me erg leuk om weer een of andere soort relatie te hebben.
Ja.
Maar ik weet eigenlijk niet, want ik ben natuurlijk ook een soort van de bekendheid en de baas van de website en zo. En van, kan ik daar mezelf opzetten? Misschien dat ik het nog doe, maar dat ik dan vooral passief blijf. En als het ware gewoon zeg van, nou, wie wil heeft. Soort van, maar ik moet eerlijk zeggen, ik twijfel een beetje. Wat vind jij?
Ja, nee, ik snap het heel erg, daarom stel ik de vraag ook. Kijk, ik denk sowieso, alleen ja, je moet er zin in hebben. Ik vind dat je sowieso een profiel kan aanmaken. En dan, nou ja, net als dat het gaat, dan kijk je wat er op je afkomt. En op basis daarvan ga je al dan niet nog in gesprek of een videocall doen. En, maar goed, in jouw geval, dat zeg je terecht, denk ik dat, dat het aanbod even groot zal zijn. Omdat mensen dan ook, met Jan Geurts.
Ja, en dat vind ik dus ook een beetje een probleem. Ja. Want ik zie natuurlijk best wel heel veel leuke vrouwen in mijn cursussen. Maar daar kan je dus niet toenadering toe zoeken.
Nee.
Want cursusleider.
Nee, dat begrijp ik. Maar
in deze dating site zit dat er nog een klein beetje in. Want ik ben ook degene die cursus geeft op die dating site.
Ja.
Dus ja, bij mij, ik twijfel een beetje. Maar het zou inderdaad eventueel kunnen dat ik me passief opstel. Dat ik een profiel aanmaak waarin ik zeg van ik ben benaderbaar. Maar zelfs dan heb ik al eerder meegemaakt in mijn leven dat ik benaderd word door iemand. Dat ik vrij makkelijk dan ook nog verliefd word op iemand. En dat toch na een tijd dan blijkt dat die persoon meer gemotiveerd was door mijn bekendheid dan door mijzelf.
Ja.
En dat is dan voor mij vaak een hele pijnlijke teleurstelling.
Ja, dat begrijp ik,
Het is een beetje het nadeel van het voordeel.
Precies, want ik zou ook kunnen bedoelen, dan is het bedoel, het alternatief is dat je met de gordijnen dicht thuis blijft zitten.
Ja, dat is ook niet de bedoeling.
Nee.
En dat kan ik me heel goed vinden in geen relatie hebben. Ik heb daar weinig moeite mee. Maar ik vind het wel heel erg leuk bijvoorbeeld om tantrisch te vrijen. Dus als ik iemand zou vinden die daar ook behoefte aan heeft, hoeft niet meteen een relatie te zijn. In de zin van voor altijd samen. Hoewel als dat ontstaat, mag dat bij mij ook ontstaan.
Ja.
Maar als dat niet ontstaat, maar er is wel een soort vriendschap met intimiteit, vind ik ook heel erg leuk. En vaak minder obsessief dan bij verliefdheid. Ik vind verliefdheid niet altijd even leuk. Zeker als er een soort van begint te schuren met is het wel helemaal wederzijds, dat soort.
Ja. Maar ik vind wel, als ik dan even vanaf, want ik snap helemaal wat je zegt, maar ik vind juist omdat het zoveel over het ego leert en dat de hele tijd de kop opsteekt, dus ik snap wel waarom je eigenlijk dat spel bijna een soort van kan haten. Maar ja, tegelijkertijd is het de beste spiegel. En ik zou,
nee, echt. Ik heb nog niet zo lang geleden ook een pijnlijke affaire gehad die pijnlijk afliep.
Oké. Okay.
Mijn beoefening is enorm door geboost, als het ware. Ik ben zoveel dichter bij mezelf gekomen daardoor.
Ja.
En via de pijn. Mijn laatste boek heet dus niet voor niks Een lieve klap voor je kop.
Ja, dat is precies.
De liefde die jou gewoon via de pijn die liefde kan doen.
Ja.
word je als het ware weer terug op jezelf geworpen en kun je dat weer verdiepen, kun je dat contact met jezelf daar weer door verdiepen. En dat weer meenemen in je volgende contact.
Een aanrader, jongens, met alle contemplaties erin. Ja, het is echt. Nou, daarover gesproken, Jan. Ben je alweer met iets nieuws bezig? Of ja, het was vooral nu even de website, denk ik, spirituelenklik.nl.
Ja, dat was mijn laatste project. En ik ben nog bezig met het inspreken als luisterboek. Hè, van
Ja.
Dat is bijna klaar, dus dat komt dan over een maand of zo waarschijnlijk ook wel weer beschikbaar. En daar maak ik dan ook muziek bij. Hè, met,
ja, dat weet ik. Ja, fantastisch.
Met mijn instrumentarium hier. Dus dat zijn gedichten met muzikale omlijsting.
Ja. En voor de rest natuurlijk de retretes. Ja, mensen, ik zal een linkje plaatsen. JanGeurts.nl met een Z, hè, jongens.
Binnenkort zijn er weer weekendcursussen ook op de Veluwe. Ja. En online cursussen. Mensen moeten maar gewoon op mijn website kijken. JanGeurts.nl. Als ze eventueel wat bij mij willen doen, dan zijn ze van harte welkom.
Ja, nou dat zal zeker gaan gebeuren. En laten we het niet een jaar duren, wat mij betreft. Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe de lancering gaat van Spirituele Klik en de eerste live talks. En ik hoop dat we ergens dit jaar er nog een keer contact over kunnen hebben. En dan zullen vast wel weer veel mensen vragen hebben of ik weer nieuwe issues heb.
Het is helemaal oké, Giel. Het is altijd leuk om met je te babbelen. Dus,
Wederzijds en heel veel liefde. Van, dit is allemaal ego dingen, maar mensen zijn heel blij met deze talk en ook met de Spirituele Klik. Dankjewel.
Mijn ego is ook blij. Kijk. Dankjewel.
Top.
Ja.
Dankjewel. Mooie dag.
Doei doei.
Geniet. Hoi. Wat een lieve man. Och, ik hou zo van hem. Jan Geurts. Dit was een webinar, dat had je door, uit Ontwerpje 2024. Een waanzinnig webinar met Marjolein Berendsen, Milan Zomers, Dr. Juriaan, Tonja, Maarten Oversier, die ik al hier op de feed heb gezet. Willem Glaudemans, Tijn Tauber, Robert Bridgman, Roy Martina, Baptiste Paap, Swami, Vera Helleman, Marjolein Loderichs, Wigert Meerman, Marieke van Meijeren, Hans-Peter Roel. En ik noem er nu nog maar een paar op. 30 lessen. En ik wil een beetje stoppen met die codes en die toestanden, want het lijkt bijna alsof het een soort reclameproduct is en de waarde gaat er vanaf. Maar laat ik je dit nu meegeven. Als je dit tijdig luistert en niet in 2080, dan weet ik niet of je nog geldt. Maar dan kan je gaan naar koekeroe.nl/ontwerp2024. Daar zie je alle 30 gezichten. Daar zie je welke 26 extra lessen je nog krijgt bovenop die 30. Welke 15 ademsessies. En daar zie je ook, ik zal het voor de mensen met beeld even laten zien. Daar zie je ook de prijzen. En dat is lekker. Een premium pakket, daar had ik het eigenlijk over met die extra lessen erbij. €207. De luxe pakket, waar je heel het vorig jaar webinar, dus het werpje 2023 bij krijgt. Tientje extra. Voor altijd beschikbaar, voor eeuwig, echt zolang er internet is. Laat ik nog één keer dan, en vertel dit niet door, want ik vind het bijna wat ik zeg een beetje cheap-ass. De code is laatste kans. Aan elkaar geschreven. Laatste kans. Als je dat invult, heb je €85 korting op één van die drie pakketten. Heb je het gewoon nog echt voor de oude prijs. En dan ga ik het verder nooit meer over hebben. En de volgende keer weer met nieuwe gasten. En nogmaals, ik ben heel benieuwd naar jouw suggesties. Als je de podcast helemaal hebt afgeluisterd, gun ik je ook deze code. En ben ik ook echt benieuwd wie jij nou hier zou willen zijn. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet. Bye. Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurts, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jerome Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selei. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, Elke ochtend, elke avond. Even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.